Allee, iedereen in orde?
Ik denk het wel.
Ja, microfoons goed, Mark?
Ja.
Ja, allee.
Testel, ikkel.
Oh my god, dat meen je toch niet? Testel, ikkel. Goed, wat hebben jullie gedaan met Valentijn?
Ik ben gaan eten. Ik heb sushi gegeten, mijn lievelingseten.
Met je vriend toch?
Ja. Okay, ja, ja. Nee, met iemand anders.
Ja, maar nee, goed, ja.
Ja, we hebben het rustiger aangedaan. Ik ben 's middags gaan shoppen en we hebben ons 's avonds al wat we geshopt hebben lekker opgegeten. En uiteraard moest daar enige bubbels bij.
Ah, romantisch. Oh. Zeg. Maar natuurlijk. Ah, dat wist ik van jou niet verwacht. Zo'n romantische ziel. Nee. Maar goed, samen met deze twee romantische zielen, Mark Koenegracht en Desna Lespinois van Haarlem, zit ik hier in de podcaststudio. Lekker gezellig. We verbannen alle zeemzoeterige woorden en geven keihard onze mening over de afgelopen TV- en radioweek. Ik ben Robin Vissenakens en dit is de wekelijkse podcast, de Media Watchers.
In de nacht van donderdag 17 oktober 2019 om 0:50 ontvangen de hulpdiensten een dringende noodoproep.
Dan is hem uit de kliniek gekomen, dan is hem nog even goed geweest. Eigenlijk. Dan is hem eigenlijk was fel vermagerd.
Het is mijn broek!
Zeker van dat Ben Wijts is. Ik heb die zijn stem herkend.
Ja, dat kan hij altijd Jan Peumans zijn.
Sorry.
Was eruit, het leven was eruit. Hè?
Ja, het was een lach en een traan, als je het hoorde. Hè?
Absoluut.
Emotioneel, hè?
Marcel is gestorven, de hond. Ja, goed, die is al even dood, maar nu dan in de
verloofd. Ja, dat nog eens zien was toch wel emotioneel. Ja.
Ja, dat vond ik ook. We gaan het hebben over Bart de Pauw. De Masked Singer is niet meer te houden. En Ambras tussen Play 4 en VTM. Maar waarover precies? Dit zijn de onderwerpen dus van de Media Watchers. Het meest opvallende nieuws deze week was wel Bart de Pauw.
Televisiemaker Bart de Pauw is vanmorgen met spoed naar het ziekenhuis in Lier gebracht. Volgens zijn vrouw heeft hij vermoedelijk een einde aan zijn eigen leven willen maken.
Ja, hij is weer thuis na een wanhoopsdaad. Hè. Zijn vrouw heeft inderdaad gezegd, hij worstelde heel erg met gevoelens van verdriet, schaamte en boosheid. En dat heeft zijn tol geëist. Hoe kwam dat bij jullie binnen?
Raar en pijnlijk natuurlijk. Iemand die zoiets doet, daar moet je altijd respect voor hebben, bij wijze van spreken. Maar toch wel raar, vooral hoe er weer op gereageerd is, zeker op sociale media. Daar is weer volledig naar één kant de zaak doorgeslagen. Ik lees vandaag ook heel erg weinig over de tegenpartij, de slachtoffers eigenlijk in heel deze zaak. Die zijn nauwelijks aan bod gekomen. Die zijn wel gisteren al behoorlijk zwaar geschoffeerd.
Die krijgen de schuld dan?
Die krijgen eigenlijk rechtstreeks of onrechtstreeks de schuld. Terwijl, laat ons daar geen misverstand over hebben, Bart de Pauw is veroordeeld, niet de dames. Hè.
Het is natuurlijk altijd zo, zo'n daad hoort niet bij een schuldige of onschuldige. Maar ik vind het nu ook wel fout om in deze zaak terug die slachtoffers erbij te halen. Het staat bijna los van elkaar. Hè. Als iemand zijn leven wil nemen, dan heeft dat in C met verschillende dingen te maken. Dat is niet één punt. Het is sowieso ook wel zo dat Bart waarschijnlijk door de omstandigheden, maar ook door andere dingen, iets wat labiel zal zijn geweest en dat ook daarmee te maken had. Dus ik vind het dan ook fout om met de vinger te wijzen en te zeggen, ja, dat zijn slachtoffers of dat is dit of dat. Laat ons dat ook als twee aparte dingen bekijken.
Ja, maar dat is wat er gebeurt op de sociale media. Mm-hmm. Punt.
Om die slachtoffers daar nu bij te halen, dat vind ik dan ook weer fout. Mm-hmm. Dat verhaal
maar die hebben dat nooit gevraagd. Dus terug naar de essentie van heel het verhaal. Er is één persoon die dit ooit in de openbaarheid heeft gebracht en dat is Bart de Pauw. Niemand anders. Dus hij heeft heel die zaak in een stroomversnelling geplaatst. Hij moet daar de gevolgen voor dragen. Hij is veroordeeld. Daar stopt het verhaal. Hij moet die veroordeling dragen. En dan moet hij aan een ander leven beginnen.
Maar die veroordeling is bijna een letterlijke veroordeling. Het is dood. Hè?
Nee, waarom?
Op deze manier. Ja.
Waar staat dat? Zoals hij het invult.
Zoals hij het zelf invult.
Ja, maar dat is zijn eigen beslissing. Dat
ja, ik zeg niet juist of fout. Ik zeg gewoon, hij draagt dat zo zwaar met zich mee, blijkbaar.
Ja, dan moet hij zich laten verzorgen. Dan moet hij in behandeling gaan, dan moet hij naar de juiste mensen gaan. En ik denk dat dat een van de grote problemen is, dat hij absoluut niet door de juiste mensen is omringd. Hij laat zich enkel omringen door mensen die zeggen dat hij gelijk heeft, dat hij onrechtvaardig is behandeld, dat hij veel te zwaar is aangepakt.
Doet niet iedereen
waardoor je de put alsmaar dieper graaft en uiteindelijk alleen nog maar een klein lichtpuntje heel ver boven je ziet. Het zou veel beter zijn mochten er mensen zijn die zeggen van Bart, geef één keer toe dat je foute dingen hebt gedaan. Laat je behandelen. Ga een jaar in de anonimiteit en kom terug.
Mea culpa. Een grote mea culpa.
Ik heb die nog nergens gehoord of gezien.
En dat zou voor hem ook goed zijn. Het is niet alleen voor de slachtoffers.
Punt aan de lijn. En de Vlaming, de doorsnee Vlaming, staat daar onwaarschijnlijk voor open. Maar je moet het wel doen. Als je dat niet doet, als je blijft zeggen dat heel de wereld tegen je is, dan los je het probleem niet op.
Volgens Jan Verheijen, een van zijn enige vrienden, de enige nog, openbaar, denk ik, ja. Ja, voilà, is het eigenlijk helemaal geen kwestie van schuldbesef. Hij zegt van ja, hij heeft altijd wel ingezien dat hij iets fout heeft gedaan. Dat betwist ik misschien wel een beetje, maar hij zegt van het gaat verder dan dat. Voor hem is het gewoon onrecht. Hè. Hij heeft al die tijd gewoon daar zo zwaar gestraft voor geweest en nu nog altijd, dat dit de wanhoopstaat is die als gevolg komt.
Hè. Maar je hebt Jan gehoord.
Ja, ik heb
hem
vandaag ook gebeld en we mogen hem nu ook eventjes bellen.
Ga je hem
bellen?
Even, ja, even klopt, telefoon ja. nemen? Yes. Ja, het komt wel, want natuurlijk rond zelfmoordpogingen en die gedachten daar rond, die zijn heel ernstig te nemen. En dat is, ja, dat is echt moeilijk. En hij zal natuurlijk in de tunnel zal heel eng geworden zijn waarin hij zat.
Ik lees het woord paria.
Dag Jan. Met Robin, Mark, Koenegracht en Desna.
Hallo.
Amai, zeg, wat een eminent gezelschap. Zeg,
ja, en daar hoor je nu bij, Jan. Dat is,
ja, ik ben toch redelijk onder de indruk. Maar ik ga proberen dat te verbergen.
Ja, zeg Jan, we bellen jou even in verband met Bart, hè, jouw vriend. En die het zeer moeilijk en toch wel heftig nieuws is binnengekomen deze week. Hoe verrast jou dat?
Ja, dat is moeilijk. Enfin, verrast, ja en nee. Bart zat zeer diep. Zit eigenlijk al zeer diep. Zit op een soort emotionele rollercoaster. Sinds zijn ontslag bij de VRT. Enfin, ik hoef het niet te vertellen wat er allemaal gebeurd is. En dat proces heeft geen afronding gebracht. In die zin dat er nog altijd een claim van de VRT, een tegeneis, boven zijn hoofd hangt. Dat zou grote financiële gevolgen kunnen hebben. Maar wat het zwaarst weegt, is dat die straf die is uitgesproken ontzettend verzwaard wordt door het publieke karakter daarvan. En meer dan dat, het feit dat hij sinds die zaak concreet een soort beroepsverbod heeft opgelegd gekregen. Dat is hem niet opgelegd door de rechtbank, dat is hem opgelegd door nota bene het vak, zijn vroegere collega's. En dat weegt zeer zwaar. Als je aan iemand, de maker van toch een aantal televisieklassiekers, en de schrijver van Loft, nog altijd de meest succesrijke film, Vlaamse film aller tijden, die 54 jaar is, als je tegen zo iemand zegt, het is afgelopen Bart, jij mag niet meer meespelen. Jij mag niet meer doen wat je zo graag doet en wat je zo goed doet. Probeer je dat eens voor te stellen.
Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat jij een van de enige bent die nog toegang hebt tot Bart en de entourage van Bart. Ik weet van een aantal mensen dat ze geprobeerd hebben om met Bart te praten en dat die eigenlijk bijna horizontaal zijn buitengevlogen, omdat ze niet 100% in de visie van hem stapten.
Nu vernoem je een aantal dingen waar ik het niet helemaal mee eens ben. Om te beginnen, is het niet zo dat Bart zich alleen omringt met een soort ja-knikkers of mensen die geloven in zijn visie. Ik denk dat zijn vrouw het zeer goed verwoord heeft in het persbericht dat ze heeft gestuurd. Het is een combinatie van verdriet, boosheid en teleurstelling. Hij is absoluut, laten we daar ook geen enkel misverstand over bestaan. Ik vind het verschrikkelijk dat nu een aantal van die vrouwen blijkbaar op sociale media, ik probeer daar zo ver mogelijk vandaan te blijven van sociale media, je wordt daar niet vrolijk van, dat die worden aangevallen. Dit staat daar volledig buiten. Bart is zich zeer goed bewust van het feit dat hij stommiteiten heeft begaan en dat hij voor die stommiteiten door een rechtbank, hè, en dat is de plaats waar je dat soort dingen het vecht, bij wijze van spreken, slecht gekozen term, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dan volgt er een uitspraak en dan ga je verder met je leven.
Waar, denk ik, de gewone Vlaming op zit te wachten, ik ook, is gewoon Bart die ene keer zegt, lieve mensen, ja, ik heb in het verleden een paar fouten gedaan, misschien zelfs zware fouten.
Maar dat heeft hij in de rechtbank gedaan. Wat wil je nu nog meer?
Dat je dat één keer aan plein publiek doet. Heel eenvoudig.
Dat was een open zitting, hè? Hij heeft dat in
aan plein publiek gedaan. Ja, maar Jan, je weet wat ik wil zeggen. Hij is uit de rechtbank gestapt. Het enige wat hij gezegd heeft, we gaan nadenken wat we gaan doen. Hij heeft dan achteraf beslist om niet in beroep te gaan. En nadien heb ik niks meer van hem gehoord. Dus hij leeft ergens op een eiland, vrees ik, denk ik. Ik denk dat de Vlaming heel, heel vergevingsgezind is. Wij geven alle mensen alle kansen. Ook Bart de Pauw, dat is zo'n groot talent, zou zeker moeten kunnen. Maar er moet wel één duidelijk signaal komen. Dat mis ik in dit verhaal.
De figuur, de televisiemaker, de scenarist, de mens, Bart de Pauw is herleid tot een symbool. Als mensen in een restaurant vroeger opkeken als Bart de Pauw binnenkwam, dan keken ze, ah, dat is die man van Schalkse Ruiters en zo. Als die man nu een restaurant binnenkomt, dan is het gefluister. Dat is onuitwisbaar.
Ja, hij heeft het geluk dat er flink wat euro's op de bankrekeningen van de familie staan, gelukkig voor hem. Mm. Er zijn veel betrokkenen die ook veroordeeld worden en die 0 euro op de rekening hebben staan. Dat zijn parias. Dus
ik kan u verzekeren dat veel van die euro's ondertussen op rekeningen van advocaten staan.
Hoe sta jij daarin? Want ja, word jij aangepakt als zijnde, ik ben een goede vriend van hem en ik verdedig hem ook voor een stuk? Of ik verdedig hem helemaal. Hè. Word jij daarover aangepakt?
Ik word daar langs de twee... Ja, je hebt mensen... Je krijgt... Ja, kunt u daar iets voorstellen, Robin? Je krijgt mails van mensen die zeggen... Ah, ik zou willen dat jij mijn vriend waart. En je hebt mensen die inderdaad vinden het is een schande. En hoe kunt je zo iemand verdedigen? Dat is letterlijk een tweesnijdend zwaard. Maar de vriendschap... Kijk, vriendschap is een beetje zoals een huwelijk. Dat is in goede dagen en in slechte dagen. Dat is niet... Hoe zal ik het zeggen? Dat is niet grenzeloos natuurlijk. Hè? Als iemand een moord pleegt of andere gruwelijke feiten, ja, dan haalt het natuurlijk wel op. Maar in dit geval ga ik Bart, die ik ondertussen 30 jaar ken, nee, ik overdrijf, 25 jaar ken, ik ga die niet laten vallen. Ik ga die niet laten vallen. En ik stel vast dat een hoop mensen die vroeger maar al te graag in de omgeving van rondhingen, hè, we zijn natuurlijk een milieu dat niet vies is van enig opportunisme, dat die nu onzichtbaar zijn. Ja.
Bedankt dat je even in onze podcast wou opduiken en om ons te woord te staan. Hè.
Dat is graag gedaan. En tot bij een volgende hopelijk vrolijke gelegenheid.
Tot dan.
Dag Jan.
Kunnen we afronden en zeggen, zolang hij geen inzicht en berouw toont, dan ja, blijft het toch moeilijke toekomst voor
hem. Wat je ook doet, maakt niet uit.
Ja, wie vragen heeft rond de zelfdoding, kan ook terecht op het nummer 1813 of op de website zelfmoord1813.be. We gaan het hebben over iets vrolijkere dingen. De Masked Singer. Amai, met Colonel...
Geef nu maar eerst een jingle
ja,
of twee.
Oké, wacht even. We gaan het hebben over iets veel vrolijkers, namelijk de Masked Singer. En wie kwam eruit uit het pak gekropen? Deze meneer.
Op televisie is dat 2 minuten, maar dat is 2 maanden voorbereiding. En ik was met een hele grote overname bezig. Codenaam Dossier Sint-Pieter.
Voor alle duidelijkheid, dat was dus de Masked Singer. Project Sint-Pieter.
Project Sint-Pieter.
En wat dachten we toen hij zijn hondenhoofd afzette? Ja.
Dat is het geheim van de Masked Singer. Zo werkt het uit. Dus hij heeft dat masker aan van je lelijke hond. En hij was eigenlijk bijna onherkenbaar. Want ja, niemand had door dat hij het was. Hij doet dat masker af, hij zingt opnieuw, net zoals de week voordien Herman Verbrugge. En dan zeg je, natuurlijk is dat Mark Koeken. Ik herken hem onmiddellijk. Dus de chemie van dat masker is onwaarschijnlijk. Dus,
en Mark had ik het toch moeilijker, hoor. Want ik moet zeggen, bij Herman Verbrugge dacht ik inderdaad, vanaf dat je het een tweede keer beluistert, ja, dat is sowieso Herman. Bij Mark hoorde ik dat dan weer niet direct.
Ja,
bij
Wijts wordt gezegd.
Ja.
Hij is niet voor niks een zeer gewikste, geniale zakenman met een paar een goed cijfer en een paar nullen erachter op zijn bankrekening. Het Limburgs accentje dat hij speelde. De stem die vervormd werd.
Dat ook wel ingefluisterd zijn geweest van de productie.
Ja, maar goed gedaan.
Ja,
dus,
goed gedaan.
En dan zetten de speurders direct op het verkeerde been. En wat de speurders zeggen, dat wordt eigenlijk door half Vlaanderen overgenomen.
Het is ook inderdaad, zoals Mark zegt, het is een heel gewikst persoon in de zin van die Sint-Pieters. Het is ook niet uit de lucht gegrepen. Hè.
Hij had secretaresse ook gezegd van, ja, ik heb een geheime overname.
Hij moest
overname.
Daar een codenaam voor dat dossier of voor dat ding uitvinden. En dat was dan gebaseerd op, Conor Rousseau heeft vorig jaar meegedaan en die is partijvoorzitter van Vooruit en Vooruit. De Vooruit in Gent is in de Sint-Pieterstraat. Dus dossier Sint-Pieters. Ja, hallo. Had eender welke andere naam kunnen zeggen. Ja, waarom zo ver gaan zoeken?
Twee mensen wisten het blijkbaar. Zijn dochter en zijn vrouw.
Ja,
en de hond.
Ja, de hond. Ja, maar goed. De hond kan niks verklappen.
Nee, maar zijn vrouw wou hij eerst zelfs niet inlichten, omdat hij eigenlijk het verbaasde gezicht wou zien van haar. Maar ik kon het gewoon niet geheim houden. Ja.
Hoe was mijn moeder zegt altijd de Masked Singer.
Ja, maar dat is Engels. Hè.
De Masked Singer.
Dat is niet Engels,
kijk naar de Masked Singer.
Ik heb ooit buren gehad, die had het in een ver verleden, toen die had het over Python Palace. Dat ging dan over Pigeon Place.
Dat is al heel verbasterd.
Ik ken iemand oudere mensen, die zeiden, ik kijk altijd naar de Atheam. Ja. Naar een Atheam, en dat is die A-team.
Oh, oké. Okay. Ja, dat zijn exotische woorden hier voor mij.
Ja. De mensen worden stilaan iets volmondiger en slimmer, maar in de beginjaren van VTM waren er oudere dames die om 7 uur belden naar VTM om te zeggen ja, ik zit klaar, begin maar met het nieuws.
Oh, schattig.
Oké, okay, goed, maar dus The Masked Singer, hoe was het? Ja, tweede aflevering, weer een toppertje.
Ja, weer een toppertje, weer 2 miljoen kijkers. Het bevestigt alleen maar wat we vorige week al gezegd hebben. Het zit onwaarschijnlijk goed in elkaar. Alle vieze trucjes die kunnen gebruikt worden, worden gebruikt. Er zitten wel geen foute tips in. Maar de tips zijn zo ver weggestoken dat je heel, heel hard moet zoeken om ze te vinden.
Kwamen we met door de tips eigenlijk bij Mark Koeken? Want als je die tips nadien even terug bekijkt...
Ik vind die zo ver gezocht altijd.
Ja, ja? Ja, nee, nadien zeg je ja, natuurlijk. Natuurlijk, maar... ja, dat is het aha-effect. Hè. Zo werkt het.
Goh, maar ook, vaak het effect van... Ah, oké, okay. Zo ver gezocht. Ja, dat had ik nooit kunnen weten. Ja. Ook dat wel.
Ja. Zeg, de Anderlecht-supporters zijn er natuurlijk niet zo mee opgediend. Hè. Die reageren van, ja, maar ja, kijk, jij zou beter Anderlecht een beetje goed leiden.
Ik moet
in plaats van...
ook wel zeggen dat ik dacht, oké, het is op voorhand opgenomen, maar net
nee,
nu...
Nee, het is niet op voorhand opgenomen, het is meer dan 6 maanden geleden. Ja, okay. Dat is vorig jaar.
Voor de zomer, hè, geloof ik.
Ja, okay, maar de mensen kijken nu, en die hebben nu natuurlijk een heel andere sfeer.
Ja, een slecht moment. Ja,
maar het is een mirakel dat niemand van die kandidaten doodvalt of verongelukt of wat dan ook.
Wat doe je dan?
Dat zou eens moeten vragen aan de makers.
Ik zat ook niet te wachten op Mark Koeken, in alle eerlijkheid, toen hij onder
dat
masker...
Wel, uiteraard wel, want anders is het weer Koen Wouters en Laura
Tesoro. Bart Tommelijn heeft ook al eens...
Voor mij hoeft dat nu niet.
Ja, maar dat is een leuke gimmick. Je weet, ook nu weer Mark Koeken gaat 1 aflevering mee, gaat eruit. Dat is wel Erik van Looy vorig jaar, 1 aflevering en eruit.
Maar Erik van Looy is al in veel meer entertainment, dan denk ik eerder Bart Tommelijn of zo, ja.
Tot zijn aantreden in The Masked Singer had hij dat nog nooit gedaan. Dat was de verrassing. Dat telt ook voor Mark Koeken. Ik denk niet dat er veel mensen waren die dat verwacht hebben. Terwijl Mark Koeken wel een zakenman is die al een geweldige single heeft uitgebracht.
Op een bepaald
de
punt is het een verrassing.
Het is weer Koekenbak. En dat vind ik leuk. Dus,
maar op de duur is het geen verrassing meer, want dan verwacht je zulke figuren er ook nog in. En dan denk ik van, het hoeft niet zo...
En dan gaat Koen Wouters eruit komen.
Ja,
en dan
het hoeft voor mij niet zo'n programma te zijn waar dat er zo van die serieuze figuren per se in moeten zitten. Ja, oké, maar Koeken valt dan nog misschien net in het midden. Maar zo, al die politici, voor mij hoeft dat niet.
Nee, maar goed, er wordt over gepraat. Voilà. Je ziet dat het leeft. Ook hier aan tafel. VTM is ook met iets nieuws bezig, zag ik. Het grote kruis. Dus het...
Bestemming.
Waar ben jij op 20 februari?
Ja, lekker mysterieus.
Wat is dat precies?
Dat mogen we niet vertellen. We weten uiteraard wel al iets meer. Maar laten we zeggen dat een hypermoderne bus een centrale rol speelt in de reeks, dat het geen BV's zijn, maar gewone Vlamingen die de hoofdrol spelen en dat Europa het speelveld is.
Hola.
Dan heb ik al heel veel gezegd, denk ik.
En... Het deed mij een beetje denken, toen ik de trailer zag, aan Peking Express van vroeger.
Ah, ja.
Ik dacht zo aan dat liften en in duo's ergens naartoe gaan, maar ik weet er ook heel weinig over. Dus het is
de trailer
poppen.
Is al wel mooi, hè? Die dronebeelden boven de bus. En die, ja, weet je, die drones hebben wel veel veranderd voor televisie.
Ja.
En dat maakt het zo wauw.
Maakt het zoveel spectaculairder.
Ja. En VTM doet er alles aan om toch de kijkers nieuwsgierig te maken. Ik denk dat vandaag, woensdag, in heel veel brievenbussen een postkaart is beland met daarop bestemming X en niet Vaterstad Italië doorstreept, Frankrijk doorstreept.
Het is weer zo'n geniale manier om de kijker te binden.
Maar hoeveel zeg je? Hoeveel van die postkaarten zijn
2,5 miljoen.
Dat moet toch ongelooflijk veel geld kosten?
Dan moet je vragen aan de baas van VTM.
Of van Bpost. Want ik zag
ja,
dat
en ook niet zo milieuvriendelijk natuurlijk.
Ja,
al die
zeg je wel iets. Maar het is wel een fantastische reclamecampagne.
Het is geweldig goed gevonden. Hè, kom.
Er is ook blijkbaar een of andere ballon die over Vlaanderen gevlogen is of gaat vliegen. Dus alles om toch maar...
Maar is dat
te prikkelen?
Ja, maar en denk je dat zoiets nog werkt? Want bij The Masked Singer, ja, dan had je natuurlijk na het derde seizoen dat eraan komt, mensen kennen het al, maar nu iets nieuws, is het... Ja, werkt dit soort campagnes, denken jullie?
Kijk, het gaat zeker niet nadelig zijn, want wij praten er ook over. Ja. Of het echt meerwaarde is, weet ik niet. Ik denk dat net zoals bij De Verraders, de mensen toch zullen moeten kijken. En dan,
het gaat wel een publiek lokken. Hè. Mensen zijn nieuwsgierig van nature. Mensen zien er en denken van, ja, daar heb ik al eens van gehoord. Ik ga het toch maar opzetten. Ik denk wel dat
we gaan
het helpt.
Zien. Ik denk dat het typische programma is dat zal groeien.
3 jaar geleden zat er bij Play 4 een zekere Dina, Bart en Bea.
Dat waren nog allemaal aannemers.
Top duo.
Blij, ja.
Ja, want voor ons was het toch ook moeilijk in deze. Het was een missie. Ja, het is een dubbele missie.
Doe je wel iets, maar kom hier. Maar,
oh, nu ga ik ook beginnen mee.
Ja, ik ben echt gelukkig gestapt.
Ja, we staan hier alle drie. Ja.
Een mooi sprookje in het sprookje genaamd Blind gekocht. En dan plots gaat Dina
een happy
de Sago...
End, of niet?
Nee, nee, het is geen happy end. Dan gaat Dina naar de VTM terug.
Terug, Mark.
Ja. En dan is er plots... Gebeurt er iets deze week? Ruzie over een transfer van de vastgoedexpert Bea.
Dat was ook een bommetje, hè?
Dat was ook een bommetje. En de architect Bart, maar die was al ondertussen ook alweer richting VTM. Die worden overgekocht door VTM of overgesnoept.
Ja. Het is een toptransfer eigenlijk in showbizland.
Ja, het was niet echt een transfer, hè. Bart had al gezegd dat hij ging stoppen en Bea ook, want Bea had gezondheidsproblemen en het programma was op Play 4 was voor haar te zwaar. Dus ze had al afscheid genomen van het programma en ik denk dat VTM gewoon opportunistisch, als men kan zijn, contact heeft opgenomen. Het is geen toptransfer, want er was geen contract meer.
Maar goed, maar Play 4 zegt wel, het is officieel communicatie, bloedarmoede. Van de marktleider mag je verwachten dat ze eigen talenten kweken. Wij zijn boos.
Dat is een heel goed standpunt van Play 4. Anderzijds is Play 4 de challenger, dat is de kleinste zender. En zij moeten challengen, diegenen die hoog boven hen staan. En in dit geval hebben zij meer kans om jong talent te kweken en dan niet te laten doorgroeien naar de top. Zoals dat in voetbal bijvoorbeeld ook gebeurt, of in wielrennen. Je begint in een kleine ploeg en dan word je getransfereerd.
Dat snap ik ook wel, maar ik snap ook uw reactie. Want ergens zeg je dan, oké, dat zijn onze gezichten, zij binden die aan hen. Mark, die waren weg, maar voor hen is dat een gezicht van hun. Hè? En plots gaan die naar een andere zender, ook vrij onverwacht voor hen.
Ik snap heel goed de reactie, en ik vind dat zelfs een fijne reactie van de zender, maar laat ons niet te naïef zijn. Rad van Fortuyn was een VTM-programma, ik denk dat ik dat gezien heb op Play 4. Kobe Ilse is een presentator van VRT, ik denk dat ik die gezien heb op Play 4.
Maar ja, je haalt een paar dingen door elkaar.
Ja, we zijn maar in Vlaanderen, dus ik denk dat dat nogal normaal is dat je transfers hebt. Niels de Stadsbader was op VTM, waar zit je ook weer nu? bij de VRT.
Okay.
Nee, maar in elk geval slimme zet van VTM. Want Bea en Bart waren enorm populair bij Play 4. Er zijn al enkele mensen waarin ik gevraagd heb, ja kijk, ga jij nu speciaal kijken naar Huis Gemaakt, omdat zij daarin zitten? Want Blind Gekocht is toch een heel ander concept. En die hebben mij verzekerd van, jawel, want zij zijn zo goed samen.
Wat maakt die zo goed?
Ik denk de dynamiek tussen hen onderling. Bart zei zelf ook van ja, wij hebben elkaar ook voor het eerst dan in het begin daar gezien bij Blind Gekocht. Wij kennen elkaar van haar nog pluim. Maar dat matchte gewoon. En ja, zo werkt het dan eenmaal in de showbizwereld. Als je een klik hebt, heb je een klik. En dan willen mensen dat zien. En dat staat eigenlijk bijna los van het programma. Dus ik denk wel, en daarvan ook de reactie van Play 4. Ja, je verliest daar ook wel een sprankeltje magie mee, hè, van je programma.
Bjorn Soenes van VRT-journaal krijgt stevige concurrentie, want VTM Nieuws legt nu al de kaarten op tafel voor volgend jaar. Journaliste Romina van Kamp verhuist naar Washington om Grete Keizer bij te staan voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Vrouwen aan de macht, naar Desna.
Ja, ik vind dat niks mooier dan dat. Ik heb met Romina ook nog gebeld vandaag, maar ik vind het gewoon een voorbeeld voor zoveel jonge meisjes en zoveel jonge vrouwen, dat je ziet hoe hard dat die werkt en waar dat zij nu staat, hoe ambitieus dat ze is. Ja, voor mij is dat echt een zaadje planten bij elk jong meisje.
Ze plakt ook wel op het scherm.
Ze plakt keigoed op beeld, ze werkt hard, haar stem is geweldig. En ze vertelde mij trouwens dat ze in het eerste leerjaar zat. Ze is van dezelfde kant als ik, in Broegum opgegroeid. En ze zei, in het eerste leerjaar heeft er ooit een leerkracht tegen mij gezegd, jij moet iets doen met jouw stem. En van toen is het zaadje geplant. Ik vond dat zo mooi.
Kijk, en dan zie je hoe belangrijk leraars kunnen zijn. Die geven, wat je zegt, geven de kans of die geven het zaadje dat je moet planten. Ik heb net hetzelfde meegemaakt, 100 jaar geleden. Ik had een leraar Nederlands die mij heel erg stimuleerde om opstellen te schrijven.
En kon je dat?
Hij vond blijkbaar dat ik dat vergeleken met de anderen van de klas, dat ik dat niet slecht deed. Ik denk dat van heel de klas, we waren 25 leerlingen, ik denk dat er maar 2 zijn die het middelbaar onderwijs hebben gehaald. En die tijd ging dan zo.
Ze gaat echt verhuizen ook, hè?
Ja, ze gaat echt verhuizen naar Washington. Ze is daar eigenlijk al een beetje aan het househunten, maar ze gaat in het begin 2 weken op hotel gaan. Ze heeft daar iemand gevonden die met haar rondgaat van appartement tot appartement om te kijken van, waar is nu een goede plek voor haar als ze op haar gemak een eigen huisje kan vinden. Hè.
Maar moeten we daar toch ook eerlijk over zijn? Van, ja, twee vrouwen...
Het is een soort van verjonging, toch... denk ik.
Nee, ik denk dat dat een mooie geleidelijke overgang is. Ja, en voilà, natuurlijk zal Greet vroeg of laat afscheid nemen eerder dan Romine.
Ik
dat is
denk
duidelijk.
Dat het organisch gaat gebeuren, ja.
Want Greet zegt zelf van, ik ga ermee opleiden, ik ga ermee de stad leren kennen. Greet heeft daar ook een man die daar een horecazaak heeft.
Ja, dus, ja, waar Greet ook heel hard meewerkt. Hè. Dus het is, vraag is het twee keer...
Ik moet wel zeggen, ik heb Washington bezocht voor corona. En Greet heeft ons rondgeleid ook. En ook in de pub van haar man.
Lekker gegeten.
Ja, dat was een Belgisch restaurant ook. Maar ja, she's all in America. Allee, ik denk niet dat zij zomaar kan terugkomen naar hier. Want ja, je kan dan wel zeggen, correspondent af op een bepaald moment. Een bepaald moment, kom je dan zomaar terug?
Romina heeft wel gekozen om haar huis in Antwerpen te houden. Hè? Ze zei dat wel van, ja.
Dat is heel verstandig. Ja. Want ze is uiteraard niet de eerste correspondent die voor VTM naar daar gaat... En bij de vorige, van Suzy Hendricks langs Thomas van Hemelendonk, noem maar op, is dat toch altijd een relatief kort verhaal geweest. Vroeg of laat komt er wel een hoofdredacteur die zegt, wat kost dat? Oei, dat vinden we te veel. Zijn er grote events op komst? Nee, dan roepen we u terug.
En kom hier maar terug werken.
Dus ik denk dat Romina ook wel weet.
Okay, ze beseft dat ook, hè, dat dan eindig verhaal kan zijn.
Maar het is wel haar kinderdroom die werkelijk
wordt. Dat is dat ook mooi? Absoluut de moeite om eens te vermelden in deze podcast. De tips van de week. We zijn aan het einde gekomen. In
nu
het
al.
Kort. Ja, Desna, jij had iets van Play 4.
Ja, Assize. De interactieve nieuwe reeks, fictiereeks van Play 4 gaat over een Assize-zaak naar aanleiding van al die theaterstukken die ook al interactief waren. En weer een nieuwe manier in het televisielandschap om de kijker te binden. Want het is zo, je kan na aflevering 6 kan je zelf mee... kiezen of dan het personage schuldig is of niet. En afhankelijk daarvan wordt dan de volgende aflevering opgezet. En dan zie je of je gelijk had of niet als kijker. Dus ik vind dat wel revolutionair. Nu, we moeten het ook wel benoemen, want het is ook wel zo. Interactief is een groot woord als je tot aflevering 6 moet wachten.
Ik vind dat soort nieuwe technieken, ik vind het altijd wel leuk om te zien. En zeker ook dat je erop kan inspelen. Jaren geleden, ik weet niet of jullie dat nog herinneren, was er op twee tv-zenders tegelijk dezelfde film, maar vanuit het andere standpunt gefilmd. Dus je zag dan de ene het hoofdpersonage en je volgde twee hoofdpersonages, maar op de ene zender de ene en op de andere zender de andere.
Dat is
en die
wel
kwamen...
heel progressief dan al.
Ja. Er zijn al allerlei systemen geprobeerd. Dat Jonas Geijnaert heeft een fictiereeks gemaakt waarbij de aflevering 1 de ene kant werd getoond en aflevering 2 de andere kant. En aflevering 3 weer de ene kant.
Maar in dit geval is het interactief.
Het is alleen interactief naar de finale toe.
Ja,
maar ik vind dat op zich wel een toffe manier, want... Op die manier verplicht je wel mensen om tijdig in te halen met de aflevering die ze uitgesteld kijken, om dan nog tijdig mee te kunnen zijn, om het plot te kunnen beïnvloeden. En wat ik ook nog wil zeggen is, ze hebben daar een soort van à la de mol eigen platform voor opgericht, waar je dan het verdikt.be kunt gaan zelf mee gokken met andere kijkers. Wat zijn de mogelijke theorieën en platformen? Ik denk dat dat nog een beetje meer moet leven. Maar het is wel een leuke manier om de kijker zelf daarover te laten nadenken en daarmee bezig te blijven. Hè.
Mark, wat heb jij?
Tussen Oorlog en Leven, een nieuwe reeks van Rudy Vranckx, waarbij je met een aantal BV's of bekende mensen naar oorlogsgebieden trekt. Gruwel en veel miserie, menselijke miserie, maar ook de confrontatie van gewone mensen die dat niet gewoon zijn met de nachtmerrie. Hè. Mensen die in de meest afschuwelijke omstandigheden moeten leven. En dan zie je bijvoorbeeld Wim Liebaert, is een van de mensen die meegaan met Marudi, die daar eigenlijk compleet ondersteboven van is. Dus absoluut aan te raden om dat eens te bekijken.
Volg ons zeker via hln.be/podcast of via de HLN-app. Maar je kan ook updates krijgen via onze Instagram. Af en toe eens een polletje erop zetten, wat tv-gezichten volgen. Doe het allemaal via Instagram en je kan ook een berichtje sturen. Dit waren de Media Watchers. Nog plannen deze week? Spectaculaire dingen die jullie moeten vertellen?
Vrijdag, de Masked Singer.
Ja, zeg, ben je er nu weer?
Ja, natuurlijk.
Zit jij ergens in zo'n pak?
Wie weet.
Misschien wel in de jury als gastspeurder.
De Masked Singer.